Welkom bij een nieuwe aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Janka Stoker, Harry Garretsen. Ja, we zijn het seizoen geëindigd en begonnen met een lange special met speciale gasten. Groningse burgemeester Koen Schuiling, Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank. Hoe is het bevallen?
Ja, ik vond het wel heel bijzonder en ook wel echt mooi om deze twee leiders die overigens in ons boek allebei figureren, om die ook in het echt nu te spreken.
Yeah.
En wat ik heel leuk vond was dat we hadden hele inhoudelijke gesprekken. Want dit zijn natuurlijk mensen die ook echt inhoudelijk een aantal dingen meemaken en daar een mening over hebben. Maar dat ze ook allebei heel openhartig waren over meer de leiderschapskant. Dus ik was wel heel enthousiast, ja.
Ja, Harry?
Ja, gelijk. En ik vond ook dat ze mee willen doen. En wat Janka net zei, dat ze ook over dingen die ze niet weten. Dus niet alleen open over hoe zij dan als leider opereren. Maar ook de onzekerheid die daarbij komt. Dat je ook veel dingen niet weet. Dat is nou niet iets wat je van veel andere leiders hoort.
Nee, oké. Nou gaan we ongetwijfeld de komende tijd vaker doen. Een speciale gast uitnodigen. Dus houd deze podcast in de gaten. Abonneer je ook vooral. Ja, laten we het hebben over de politiek. We hebben de afgelopen tijd een uittocht van Kamerleden gezien. Zouden jullie Kamerlid willen zijn?
Eerlijk gezegd nee. Ik bewonder mensen die dat, even los van welke partij die personen dan zijn, maar ik bewonder mensen die zich voor de publieke zaak inzetten, zoals dat zo mooi heet, enorm. Want het lijkt mij een hele zware en soms ook ondankbare taak in het huidige social media tijdperk. Maar die hectiek van de politiek, daar zou ik niet geschikt voor zijn.
Nee, vooral het huidige tijdperk inderdaad. Want vroeger leek het een eerzaam beroep en nu moet je een dikke huid hebben.
Misschien was ik in 1920 meer geschikt voor geweest, weet ik niet. Maar nu,
omdat niemand je toch kende.
Ja, misschien wel, maar nu, nu eerlijk gezegd.
Nou ja, en daaraan gekoppeld, ik denk dat je als wetenschapper geneigd bent om altijd eerst de analyse af te wachten. En zeker vandaag de dag moet de politie gewoon echt, zeg maar, à la minuut weer reageren en een mening hebben. Mm-hmm. Ik denk dat wetenschappers heel gauw zeggen, ja, dat weet ik eigenlijk nog niet.
En
ik weet niet of dat als politicus of dat heel handig is.
Nee. Maar zouden ze dan de lijst wel dat er vol kunnen krijgen, denk je, van die politieke partijen? Want er moeten heel veel mensen bij.
Nou, bij Omtzigt hebben ze al 1000 mensen aangemeld.
Ja, daar moet wel iets tussen zitten,
ja.
Zou zich.
Ja.
Ja. Ja. Nou ja, zonder meer, maar de ervaring leert ook, zal nu denk ik ook blijken, dat het vullen van die lijst is één ding, is een beetje open deur, maar of je ook de goede mensen vindt, die het om de goede redenen doen en echt bij jouw partij passen.
Niet alleen vanwege het salaris.
Ja, of politieke gelukzoekers, hè, die je ook steeds meer ziet, die dan misschien eens van de een naar de andere partij gaan.
Ja, die zijn er
dat
ook.
Dat zie je een heleboel van, inderdaad. Ja.
Dat zie je wat meer ook dan vroeger, zou je denken. Dus het is die lijst, volk krijgen is één ding. De goede mensen, zowel in de aanloop naar de verkiezingen als ook dat het na de verkiezingen de goede mensen blijken te zijn, dat is iets heel anders.
We hebben dit weekend een nieuwe politieke partij opgericht. Nieuw sociaal contract.
Ja, hij is toch degene die partij moet organiseren. En hij is politieke leider. En dat allemaal voor iemand die door zijn werk, wat hij gewoon in de fractie deed, al een burn-out kreeg.
Hier heeft dus ook steeds iedereen het over de premierskandidaat. Als het zo is dat de BBB zo groot wordt dat aan de orde is, ben ik gewoon je vrouw, dat is punt niet. Maar zoals Caroline zelf ook steeds heeft gezegd, dit zijn verkiezingen voor de Tweede Kamer.
Ik maak me ook grote zorgen over de lange termijns begrotingssituatie, waar dit kabinet, dit demissionaire kabinet, toch schuldig aan is dat dat niet goed is. Maar aan de andere kant begrijp ik heel goed dat het verantwoord is om een middelgroot bedrag uit te trekken nu voor de koopkrachtreparatie van die laagste inkomens.
De vier coalitiepartijen die hebben allemaal nieuwe leiders. Ook veel andere partijen moeten het met nieuwe leiders doen. Waarom zijn die lijsttrekkers eigenlijk zo belangrijk? Want ja, we kiezen natuurlijk gewoon op een persoon die verbonden is aan een partij. En we kiezen geen premier, ja. We kiezen geen ministers.
Ja, dat hoor je Mona Keijzer ook nog even benadrukken. Hè? Dus
ja,
ze weten het wel.
Zij wordt gepresenteerd als de premierskandidaat.
En tegelijkertijd,
natuurlijk.
Precies. Ja. En tegelijkertijd wordt ze gepresenteerd als de minister-president, mocht het daarover gaan.
Ja.
Dus je ziet een beetje een dubbele houding hierover. En het is ook wel terecht als je weet dat de leider bij de politieke partijen steeds belangrijker is geworden. He, dus er is onderzoek gedaan over de laatste 60 jaar naar hoe groot is nou dat leiderseffect bij verkiezingen. En dan zie je dat is toegenomen. Bijvoorbeeld omdat mensen minder honkvast zijn. He. Het heeft ook te maken met de media. Dus die maken ook de persoon bijna belangrijker dan de partij. Mm-hmm. Dus of we het nou leuk vinden of niet, de leider van een politieke partij is wel heel belangrijk bij het bepalen van uiteindelijk je stem.
Maar daarom is het ook niet zo gek dan dat de BBB Mona Keijzer als premierskandidaat naar voren schrijft?
Nou, zeker als de lijsttrekker heeft gezegd dat zij dat niet wil.
Nee.
Ja, en het is in die zin ook wel goed richting kiezers dat je zegt, oké, als ik het dan niet wil, wie wordt het dan wel? Tegelijkertijd wat je daarmee dus doet, is dat je toch ook zegt, het gaat dus heel erg over de persoon die uiteindelijk straks misschien wel de baas wordt. Dus je doet als partij er eigenlijk ook een beetje aan mee.
Ja, want uiteindelijk kiezen mensen misschien ook wel tegenwoordig meer op de persoon dan op de standpunten. Dus leiders doen er steeds meer toe. Is dat een goede zaak of juist niet?
Nou, dat is, ja en nee geldt hier, denk ik. Dus het is een goede zaak, omdat de persoon er dus ook wel degelijk toe doet. Wie een partij leidt, heeft macht, beslist in allereerste instantie over zaken. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de inhoud. Dus te veel op de persoon koersen is niet goed. En dat zien we misschien nu wel een beetje. Omdat het uiteindelijk om de inhoud gaat. Dat zal na de verkiezing ook weer blijken. En wat voor Nederland in het bijzonder geldt, is dat we zijn een coalitieland. Dus anders dan bijvoorbeeld de VS of de VK, waar je direct de president of de premier kiest. In het geval van de VK, dan zijn we twee partijen. Zijn we een coalitieland, dus wij kiezen geen premiers. Waar je op stemt, is vaak niet, krijgt geen één op één vertaling in wie dan de premier wordt. Dus dat relativeert het belang van de persoon of de partijleider ook een beetje. En het andere is, waarom het misschien ook een gevaarlijk kantje heeft, is dat de verwachtingen die je daarmee creëert over wat zo iemand dan ver mag, ja, die worden soms voor de verkiezing zo hoog opgevoerd. Hè, Omtzigt gaat het land redden. Nou probeert hij dat zelf ook al wel te relativeren. Ja. Maar dat heeft ook wel een gevaarlijk kantje.
Ja. Maar goed, inderdaad, de lijsttrekker is zo belangrijk. Ik bedoel, wat jij doet kan bepalen of mensen op jouw partij stemmen of niet.
En met name als je dus nieuw bent. Ja. Hè, dus die bijna bovenmenselijke verwachtingen die we van leiders hebben, die worden nog eens extra groot op het moment dat ze nieuw zijn. En ze ons allerlei dingen kunnen beloven ook. Ja. Waarvan we niet weten of het zo is. Want we hebben ze in het verleden nooit op die manier gezien. Dus het is ook veel makkelijker om dat te doen. En je ziet natuurlijk ook dat sommige mensen daar ook echt gebruik van maken. Hè. Kijk naar Kaag ook bij de vorige verkiezingen. Die had nieuw leiderschap ook echt als onderwerp. Mm-hmm. Dus het spreekt mensen ook wel aan. Het is ook zo dat Omtzigt nu dat hele thema van bestuurscultuur en verandering van de manier waarop we met elkaar omgaan ook echt als een van zijn twee speerpunten heeft genoemd. Dus het is dit keer misschien ook wel weer nog weer een belangrijker onderwerp dan hiervoor.
Maar het kan dus een voordeel zijn als je nieuw bent?
Zeker, zeker.
Of een nadeel ook?
Nou, het nadeel is dat mensen soms je niet kennen. Hè? Dus,
Paulie Bontebal bijvoorbeeld van
precies.
CDA. Ja,
ik bedoel, dus dan moet je enorm. Dus media houden wel van nieuwe mensen. Ja. Tegelijkertijd, de kiezer moet jou wel ook kennen. Dus je moet enorm je best doen om in de media als nieuwe leider naar voren te komen. En dat is natuurlijk echt dringend daar, want er zijn er nu heel veel.
Ja, maar alles ligt dus een beetje open, hè, voor die verkiezingen in november. Ja, Pieter Omtzigt die krijgt in de peilingen tientallen zetels toegedicht. Ja. Ja, hij is ook niet de meest begenadigd spreker, ook niet het meest flitsend misschien wel. Is dat in zijn geval niet zo belangrijk?
Ook wel bij hem. Hij is interessant om meerdere redenen, maar ook omdat twee dingen hier samenkomen, denk ik voor veel kiezers. Eén is wat hij natuurlijk inhoudelijk vindt. Dus hij heeft een aantal duidelijke inhoudelijke standpunten die hij ook al sinds jaar en dag verkondigt. Over bijvoorbeeld over de bestuurscultuur. Dat is niet iets waar hij mee gekomen is twee weken geleden toen hij zei ik ga die partij oprichten. Hij is niet zo charismatisch. Of media is uniek, of dat zoekt hij ook minder op. Maar bij hem speelt ook iets heel anders, namelijk dat hij betrouwbaar wordt gevonden. Dus veel kiezers zien in hem, als je daar mensen ook naar vraagt, en zien daar een zeer betrouwbare leider. Ook een sympathieke leider die het toch maar al die jaren tegen de machtige Haagse politiek in zijn eentje heeft durven opnemen.
Ja, maar is het dan ook een breuk met het verleden eigenlijk? Omdat we eerst keken naar iemand die er stond, zeg maar. Ja. Grote speeches kon geven, mensen mee kon nemen. En nu kijken we eigenlijk van,
ja, in zijn geval wel.
Hij is betrouwbaar.
Ja, in zijn geval is dat een breuk.
Ja, de minister-president bonus die Rutte natuurlijk een aantal keer heeft kunnen incasseren. He, ook bij vorige verkiezingen, want ik ben uw minister-president en ik heb ervaring en ik kan dit. Het is nu bijna zo dat Omtzigt een soort anti-Rutte is en daarmee dus heel geloofwaardig is. Dus die hele minister-presidentsbonus, die is dit keer helemaal weg. En eigenlijk is Omtzigt degene die daar nu misschien wat meeste voordeel van heeft.
Ja, hij wordt een beetje gezien als de verlosser misschien wel door sommige mensen. Ja. Nou, dat kan zometeen na de verkiezingen ook wel flink vies gaan tegenvallen. Hè? Ik bedoel, de afgelopen keer heeft het kabinet veel dingen proberen op te lossen met een zak geld.
Ja.
Maar het geld is op.
Het geld is op in de zin dat, tegenstelling tot Rutte 4, dus het kabinet dat nu net is afgetreden, die probeerde met heel veel fondsen, zoals we misschien nog allemaal weten, klimaatfonds, stikstoffonds, tientallen miljarden bij elkaar, problemen waar we al langer mee zitten op te lossen door dan een zak geld ter beschikking te stellen.
Ja. Zonder te weten waar je dat precies aan wilt uitgeven.
Dat is ook nog voor een deel nog helemaal niet uitgegeven, nee. Maar... En dat kon ook, of tenminste de idee was dat dat kon, omdat de overheidsbegroting, financieringstekort, overheidsschuld en... samenhangend ook met de zeer lage rente, dat veroorloofde. Dus dat de financiële ruimte ook was om dat te doen. Nou, dat is volstrekt duidelijk. Als je het Centraal Planbureau mag geloven, en die hebben dat meestal bij het rechte eind. Die hebben daar ook eind augustus in een zogenaamde augustusraming al voor gewaarschuwd. Dat is eigenlijk de voorloper al richting Prinsjesdag. Mm-hmm. Dat na 2024 we de overheidsfinanciën uit het lood lopen als we zo op deze voet doorgaan.
Ja, dus er moet bezuinigd worden.
Ja, en ook niet een klein beetje ook. Dus bezuinigen is één oplossing, anders natuurlijk de lastenverhoging. Maar er moet ingegrepen worden. Dus het model dat we met z'n allen al denken van ja, er moeten eigenlijk keuzes worden gemaakt. Dat is een beetje uitgesteld door al die fondsen. Rutte 4. Dat is sowieso eindig nu, omdat de financiële ruimte daarvoor ontbreekt. Dus de noodzaak om te kiezen, die er altijd al was, die wordt alleen maar groter, omdat er dus collega-economen Roel Beetsma en Raymond Grades van de respectieve de UvA en de VU hebben het uitgerekend. Die komen uit op 32 miljard structureel voor de komende kabinetsperiode, wat er omgebogen moet worden.
En zij bezuinigd dus eigenlijk.
Bezuinigd, omdat zij ook zeggen, ja, lastenverzwaringen, dat moet jij niet doen, want zeker in een krappe arbeidsmarkt, om arbeid nog duurder te maken, bijvoorbeeld via belastingverhogingen of allerlei andere lastenverhogingen, dat is niet slim. En dan kom je dus eigenlijk uit op bezuinigingen. En dat wordt natuurlijk heel interessant, want dan moet je dus nog harder kiezen dan je misschien al moest.
Ja, maar 32 miljard is ook best veel.
Is een behoorlijk bedrag, ja. Ja. En daarbij wat dan meespeelt, wat het ook nog des te belangrijker maakt dat het nu deels niet gebeurt, is dat heel veel partijen ervoor gekozen hebben, vooralsnog, van links tot rechts, om hun verkiezingsprogramma niet door het Centraal Planbureau te laten doorrekenen. Mm-hmm. Waardoor de kiezer toch wat meer in het ongewis is van wat wordt mij hier nu precies beloofd en telt dat wel op, financieel gezien.
Ja, het is eigenlijk een volgend kabinet wordt eigenlijk gedwongen om keuzes te maken waar het vorige kabinet heeft nagelaten.
Ja, en de vraag is dus nu aan die politieke partijen, kunnen ze daar al iets meer duidelijkheid over geven? Mm. In plaats van straks pas als er geformeerd moet gaan worden. Hè?
Ja.
Dus voor een deel kun je zeggen, nou, dat niet doorrekenen door dat CPB, dat komt je als politieke partij misschien wel goed uit.
Maar misschien later niet meer.
Nee, en bovendien is het voor de kiezer eigenlijk, dus het lijkt nu iets fijns te zijn, ook voor kiezers, hè, die zeggen van, nee, maar dat is allemaal zoveel gedoe met die cijfertjes. Laat ons nou maar gewoon ons verhaal uitdragen. Nou, die cijfertjes, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk wel om.
Mm, ja.
Dus dat betekent dat in plaats daarvan je eigenlijk hoopt dat die politieke partijen of ook die leiders eigenlijk twee dingen doen. Namelijk één, realistisch zijn en dit al vooraf erkennen dat dit moet gebeuren. En twee, dat zou het kiezen ook iets makkelijker misschien maken, zeggen waar hun prioriteit dan ligt. En dat is vervelend, want je moet dus ook gaan zeggen dat je sommige dingen misschien niet gaat doen.
Ja.
Maar eigenlijk zou dat eerlijker zijn naar de kiezer toe dan dat je zegt, nou, dat komt daarna allemaal wel.
En ook om te voorkomen dat je misschien bij de volgende verkiezingen wordt afgestraft, omdat de kiezer toch een beetje teleurgesteld is, omdat ze denken van, ja
dit hadden we niet verwacht,
nee.
Of dat had je ons niet verteld.
Nee.
Dus dat heeft ook een soort, die kant heeft het ook. Dus ook om die reden is het toch beter vooraf. Het is ergens tussen nu en 22 november ook bijvoorbeeld te zeggen waarop je dan, als er bezuinigd moet worden, even los van het precieze bedrag, daar kun ik over discussiëren. Waar zou je dan in, wat zou je dan niet meer doen of minder gaan doen?
Ja, het huidige kabinet neemt bijvoorbeeld al wel maatregelen om te voorkomen dat meer mensen de armoede vervallen.
Ja.
Het CPB kwam er ook al mee,
ja,
dat het echt moet, want anders gaan meer dan 1 miljoen mensen in de armoede vervallen. Zal een nieuw kabinet daar ook nog iets aan moeten doen?
Ja, ik geloof dat de meeste partijen dat ook willen, omdat het ook terecht breed gezien wordt als een probleem. Hè. Als die energietoeslag ook wegvalt en dan komt in alle duidelijkheid naar voren dat er voor veel Nederlanders dat die het financieel niet breed hebben. Maar ook daarbij geldt dat als je daarvoor een omvangrijk pakket kiest, dus niet alleen een beetje reparatie, wat nu het demissionaire kabinet waarschijnlijk deze prinsje zou gaan doen, maar we hebben het over het volgende kabinet, dan moet je daar structureel wat aan doen. Dat is nog weer een extra structurele uitgave bovenop al die andere dingen die we ook met z'n allen moeten gaan doen. Dus dat versterkt het verhaal nog alleen maar dat je dan ook andere dingen minder moet gaan doen.
Ja, of je moet de hele boel op zijn kop gooien.
Ja, dat is natuurlijk het. Oké, dat is wat de SP doet. Zeg je, ja, wij laten niet doorrekenen, want wij staan een fundamenteel andere economie voor. Dat is enerzijds misschien,
nou ja, of
waar.
Misschien arbeid minder belasten en vermogen meer.
Ja, en dat kunnen de modellen van het planbureau niet aan. Maar ik denk toch dat de disciplinerende werking. Dan zeg je, ja, je moet toch je huishoudboekje klinkt heel degelijk, maar toch eens laten of het allemaal wel een beetje optelt wat je allemaal voorstelt. Het heeft er ook een zuiverende werking en is ook beter voor de kiezers na de verkiezingen.
Ja, dus het advies eigenlijk aan de politieke partijen is nu van vertel wat je wil gaan doen en wees eerlijk.
Nou, dat vooral, ja.
Ja, want anders kan je misschien later afgestraft worden. Nee, een ander punt waar vaak over geklaagd wordt is de bestuurscultuur. Hè. Die moet anders. Premier Rutte die heeft het beloofd, maar misschien meer beloofd om zijn eigen hachje toen destijds te redden. Bieden die nieuwe leiders, hè, en een bijna geheel vernieuwde Tweede Kamer meer kansen om die bestuurscultuur te veranderen?
Nou, in elk geval wordt het makkelijker met nieuwe leiders. Hè. Dus een van de problemen van Rutte was natuurlijk ook dat je dacht van, ja, je hebt al 10 jaar lang het op een bepaalde manier gedaan. Dus hoe geloofwaardig is het dat je dan nu dat gedrag gaat veranderen.
Mm-hmm.
Dus het is veel makkelijker met die nieuwe leiders, want we weten eigenlijk nog niet zo goed hoe die de dingen zullen gaan doen.
Nee.
Maar uiteindelijk is natuurlijk het hele idee van zo'n cultuur of van nieuw leiderschap of nieuw manier van besturen, is natuurlijk hoe je het gaat doen. He, dus dat zit in gedrag en dat zit niet in mooie woorden.
Nee.
En voor een deel moeten we dat natuurlijk straks gaan zien na de verkiezingen. Want hoe gaat het dan in die coalities? En worden dan dingen transparant? En wordt er anders omgegaan met de Kamer? Nou, al dat soort dingen. Dus we kunnen het voor een deel pas daarna gaan zien.
Mm-hmm.
Maar je zou kunnen zeggen, nou, een aantal van die leiders hebben nu ook al gezegd in hun campagne dat het ook in de campagne anders zal gaan.
Ja, oké, dat is iets liever voor elkaar zijn misschien wel.
Ja, dus dat er een nieuwe generatie leiders is. Hè. Dus Bontebal heeft dat gezegd en Jette, en dat die de dingen anders gaan doen. Dus voor een deel hebben ze ons ook nu al in de campagne wat beloofd. En
dus
dat wordt natuurlijk wel leuk.
Kunnen we het al een beetje beoordelen eigenlijk.
Ja,
maar toch zagen we ook toen Omtzigt bekend maakte dat hij met de politieke partij kwam, zagen we Pechtold en we zagen Kamp. Die waren niet heel aardig voor Omtzigt. Het was eigenlijk meer een aanval op hem. Is dat nog de oude bestuurscultuur?
Ja, dat was denk ik een klassiek voorbeeld van de mannen niet de bal. En daar is, maar goed, daar hebben die nieuwe leiders, of een aantal van die nieuwe leiders, hebben daar ook afstand van genomen. Dus dat lijkt mij een goed signaal.
Ja, en ze werden ook op sociale media afgestraft. Hè? Misschien in hun tijd konden ze dat nog maken. Maar in deze tijd pikte kiezen dat niet meer.
Ja, dat moet nog blijken.
Ja. Ja,
ik heb wel met die campagne denk ik, ja, dus straks wordt de druk groter. En dan komen er filmpjes en dan komen er interviews waar mensen toch dingen gaan zeggen die misschien toch ook weer wat onhandig zijn over de ander. Dus we moeten het allemaal gaan zien. Wat wel bijzonder is, is dat er nu meer dan één leider is die zegt van, nou, ik vind dit belangrijk. Hè? Dus Omtzigt, maar ook Van der Plas. Die heeft bijvoorbeeld gezegd van, nou, ik ben blij dat Omtzigt er is. Hè, in plaats van daar meteen op te gaan schieten.
Mm-hmm.
Jette heeft het gezegd. Bont, er zijn nu best veel.
Ja.
Dus als die dit menen, dan kunnen ze het met elkaar ook laten zien.
Ja. Omtzigt kwam ook bovendrijven omdat hij zich vastbijt in zaken. Hè? Ongeacht wat zijn vroege partijen ervan vond. Nou ja, uiteindelijk is hij dan toch wel daar weggegaan. Maar zou hij ook een soort van aanmoediging kunnen zijn voor nieuwe Kamerleden? Zo van, blijf bij jezelf.
Dat denk ik wel. En de discussie rond de nieuwe bestuurscultuur, daar vervult hij een, denk ik, een hele belangrijke functie dus in. Omdat hij dat belichaamt en geloofwaardig belichaamt. Gezien wat hij ongeveer 20 jaar lang als Kamerlid al heeft gedaan. Eerst binnen het CDA, daarna zelfstandig. Dus dat is zeker een inspiratie, denk ik, voor andere Kamerleden. Ook voor andere partijen, van andere partijen ook. Dus dat is de plus. Er zit ook een min aan, omdat Omtzigt dat ook heeft moeten doen onder moeilijke omstandigheden.
Mm-hmm.
Min of meer als eenling in die CDA-fractie. Maar letterlijk als eenling nadat hij uit die fractie was getreden. En met heel veel stemmen toch gekozen was. Dus als een soort eenpitter. En dat liet ook wel zien, dat liet hij ook trouwens wel blijken, dat dat ook zwaar is. Dus om je in dossiers vast te bijten om het tegen de regering op te nemen.
Heeft. Ja. Omdat het niet genoeg mensen heeft.
Omdat het niet genoeg mensen. En dat is ook een pleidooi voor betere ondersteuning. Aan de ene kant van zowel, dat geldt voor alle Kamerleden. Ze hebben een vrij weinig ondersteuning vergeleken met wat natuurlijk ministers en ambtenaren tot zich kunnen rekenen. En ook een pleidooi waarom sommige partijen recent, ChristenUnie, Volt bijvoorbeeld, hebben gepleit voor een uitbreiding van het aantal Kamerleden van 150 naar 250.
Mm.
Ons parlement is relatief klein qua omvang van mensen vergeleken ook met andere landen. Dus ja, als je met 250 bent, dan kun je portefeuilles beter verdelen en valt daar ook wat aan te doen.
Nou ja, en van tevoren wordt er natuurlijk al veel bekokstoofd in de fracties. Ik bedoel, de Kamerleden zouden misschien ook meer hun eigen mening moeten kunnen verkondigen.
En zeg maar de controle en zelf echt met wetten bezig zijn. In die zin denk ik wel dat als wij vinden dat Omtzigt de goede dingen heeft gedaan als Kamerlid. Maar hij tegelijkertijd ook aangeeft van ja, dit eigenlijk kan dat dus niet. Als je kijkt naar wat ik aan ondersteuning heb en wat je moet doen.
Mm-hmm.
Dan is deze oproep volgens mij heel logisch. En zou dit misschien ook wel het moment zijn om te zeggen, gecombineerd aan die bestuurscultuurverandering.
Mm-hmm.
Gaan we ook een aantal dingen structureel anders vormgeven. Want het zit natuurlijk niet alleen in gedrag. Het zit ook in dingen die te maken hebben met aantallen. En heb je de ondersteuning. En kun je je werk goed doen.
Fractie-eenheid natuurlijk ook.
Ja, dus het heeft met een heleboel meer zaken te maken dan alleen met gedrag.
Ja.
Dus ik ben wel eigenlijk wel heel benieuwd of dit ook een actie gaat zijn die de nieuwe regering. Ja, weet je, want op een gegeven moment moet iemand dit gaan besluiten dat we dat gaan doen.
Ja, maar kan je ook als Kamerlid besluiten zo van, ik wil het eigenlijk anders doen zoals het nu gaat? Want ja, ik bedoel, iedereen die langer bij een bedrijf heeft gewerkt, je weet dat je uiteindelijk een beetje in de cultuur meezakt van een bedrijf. En de horens van het bedrijf. Zo doen we dat nou eenmaal hier. Dus je past je maar aan.
Nou, dat maakt echt de verandering lastig. Dus als je dat, zeker als je dat alleen moet doen, want dan bot je op precies tegen de cultuur van de organisatie. Maar het verschil hier is, om het woord te gebruiken, kritische massa. Dat, zoals we net al bespraken, dat er nu toch dwars door alle partijen heen deze roep klinkt. En met enigszins geloofwaardigheid in navolging van Omtzigt. Dus je mag hopen dat er nu voldoende mensen zijn, vergeleken met eerdere oproepen tot hetzelfde. Want Herman Cenk Willink, zijn naam is nog niet gevallen, maar Die roept dit al sinds mensenheugenis.
Ja.
Met nooit zo heel veel impact. Maar eigenlijk in dezelfde soort bewoordingen als Omtzigt. Maar het grote verschil is nu dat Omtzigt zelf in de Kamer zit. Dit ook daadwerkelijk heeft gedaan op deze manier. Dus hij is geloofwaardig. En nu zoveel partijen en nieuwe leiders kleur bekennen dat ze dat ook willen. Dat het ook heel moeilijk is om het niet, meer te doen. Dus kritische massa en dus momentum. Want we gaan naar nieuwe verkiezingen. Het is ook niet, als je dit 2 jaar voor de verkiezingen doet, dan is dat voor je het weet allemaal wel. Dan hebben we daarna weer andere dingen als hoofd. Maar het is nu zo kort op die verkiezingen dat ze ook wel moeten, zou je zeggen.
Ja, kan je als Kamerlid nu ook iets lastiger zijn? Of geldt nog steeds dat er dan functie elders voor je geldt?
Partijdiscipline.
Ja, partijdiscipline.
Nou, er is vast nog steeds partijdiscipline. En dat, en misschien wordt het ook wel een enorme janboel als dat er niet is. En er straks 250 mensen zijn die alleen maar hun eigen mening gaan zitten verkondigen. Mm. Dus die, dat zal ongetwijfeld zo blijven. Tegelijkertijd is de discussie over wat is eigenlijk de rol van de Kamer, ook in brede zin, niet op individueel niveau, maar ook als, hè, als geheel. Ik denk dat dat wel heel erg past in die vraag over bestuurscultuur. En over zitten we hier niet eigenlijk vooral om te controleren.
Ja.
Dus die functie elders, dat hebben we nu allemaal meegemaakt. En misschien is dat ook wel precies de reden waarom dat dus niet meer gebeurt.
Nee,
of niet zo snel zal gebeuren.
Alle seinen staan op groen eigenlijk voor het nieuwe bestuurscultuur.
Nou, het zou nu wel moeten kunnen misschien.
Ja.
Meer dan ooit.
Als je het wilt, dan moet je het nu doen.
Ja, dat is het, precies. Ja.
Dankjewel, Janka Stoker, Harry Garretse. Tot zover Leiderschap in Onzekere Tijden. Vergeet niet om de podcast te beoordelen. Oh, wacht, ik vergeet de leest.
Ja.
De leest in.
Oh. Ja,
lezen is belangrijk. Lezen is belangrijk. Ja, ook al omdat hij niet... Meestal komen met een heel mooi boek. Tenminste, denken wij zelf dan. Dit keer, het werd kort al genoemd, het Centraal Planbureau. Belangrijk. Voor heel veel mensen klinkt dat afstandelijk, maar die hebben een hele mooie website waar deze ramingen bijvoorbeeld en hele toegankelijke bewoordingen gepubliceerd worden, zelfs gevisualiseerd. Ze hebben enorm geïnvesteerd, een beetje reclame nu voor het CPB, in infographics. Dus als je naar hun site gaat, dan zie je ook uitgebeeld bijna van waarom dan er bezuinigd moet worden en wat dan de keuzes zijn en wat sowieso de vooruitzichten voor de Nederlandse economie zijn. Dus dat is onze lees- en deels ook kijktip.
Oké, dank jullie wel. Janka Stoker, Harry Garretse, tot zover Leiderschap in Onzekere Tijden. Vergeet niet om de podcast te beoordelen in je app en abonneer je daar ook meteen. Reageren, opmerkingen of vragen, mail naar redactie@diepduikmedia.nl. Tot over 2 weken.